Dit is de Bodem en Plant podcast met Martijn, Stefan en ik ben Cindy. Hier bespreken we hoe je smaakvolle gezonde voeding verbouwt met veerkrachtige planten op een levende bodem. Nou, daar zijn we weer. En buiten alle verwachtingen om hebben we nu al wat vragen gekregen, wat echt superleuk is.
Woehoe!
We krijgen al een aantal mailtjes, dus mensen willen graag veel van ons weten. Dus daarom hebben we ook maar gelijk besloten om de vragen te behandelen en deze podcast dus te doen over de vragen die we binnen hebben gekregen. En we gaan uiteraard onze uiterste best doen om ze te beantwoorden. We kijken wel of jullie het goed genoeg vinden of dat daar toch nog weer opnieuw vragen over komen. Is uiteraard ook altijd welkom. De eerste twee vragen heb ik gekregen van Matthijs. En de eerste vraag die hij stelt is, ik zal hem even voorlezen. Er wordt veel gesproken over successie in voedselbossen. Het idee om te beginnen met pioniersplanten en pas later fruit- of notenbomen aan te planten. Veel starters maken de fout om alles tegelijkertijd te planten, terwijl de bodem en het systeem daar nog niet klaar voor zijn. Dit leidt vaak tot plantsterfte. Wat ik echter niet kan vinden, zijn richtlijnen over wanneer je het juiste moment hebt bereikt om andere soorten aan te planten. Kennen jullie specifieke indicatoren of meetbare factoren die aangeven dat de bodem of het voedselbos voldoende ontwikkeld is om bijvoorbeeld bessenstruiken, fruitbomen of notenbomen succesvol te laten groeien? Lange vraag.
Mooie vraag.
Mooie vraag, absoluut. En hier gaan we maar eens even met z'n drieën over hebben.
Lijkt me heel interessant. Heel goed.
Ja.
Ja.
Waar beginnen we? Wie begint? Martijn.
Nou ja, de voedselbosvraag, pioniersbomen. In zijn algemeenheid zie je dat er een bepaalde kentering is geweest in de manier waarop voedselbossen werden aangelegd. Dus helemaal in het begin werd er een ontwerp gemaakt, gingen mensen exact alleen maar de bomen planten die in het ontwerp staan. En de laatste jaren is er steeds meer een kentering gekomen van, oh nee, wacht eens even, we moeten ook die pioniersbomen nog tussen gaan planten. En dat gebeurt dan eigenlijk tegelijkertijd met de voedselbosbomen en struiken.
Ja.
En de verwachting is dan, en de algemene tendens is dan, van ja, dan slaat het eerder aan. Je hebt meer bomen op je perceel staan. Het wordt sneller een bosomgeving en dat gaat natuurlijk helpen bij je bomen en je struiken. Maar eigenlijk zegt Matthijs dus nu van ja, het zou nog mooier zijn mogelijk als je eerst pioniersbomen gaat aanplanten. En kan je dan zien of indicaties krijgen wanneer je dan, hoe lang je moet wachten voordat je de voedselbosbomen gaat planten.
Ja.
Dat is hoe ik het goed begrijp. Hè?
Ja.
Ja, zo heb ik hem ook begrepen.
Heel plat gezegd, op het moment dat die pioniersbomen heel hard gaan groeien en je kan zien dat ze het heel erg naar hun zin hebben. En dat ze zich op jouw perceel ook vanzelf gaan vermeerderen. Dus je krijgt in één keer veel meer pioniersbomen in je perceel. Dat is wel een soort indicatie dat in de bodem er een aantal dingen gebeurd zijn. Dat je begint namelijk altijd met een bacteriedominante bodem. Dus heel veel bacteriën en heel weinig schimmels. En op het moment dat die pioniersbomen goed aanslaan en ze gaan zichzelf ook uitzaaien op je land, dan is dat toch wel een teken dat het met de ratio tussen bacteriën en schimmels de goede kant op gaat richting de schimmels. En dat dus wel een start zou kunnen zijn om de fruitboom aan te planten.
Ja,
is heel kort door de bocht.
Ja, een kleine kanttekening daarbij. Je zou in theorie ook kunnen beginnen met een schimmeldominante bodem. Hè? Dus sommige mensen beginnen op een oude bosperceel.
Ja.
Waarbij de bomen gekapt worden om bomen te planten, zeg maar, dan zou je in theorie kunnen beginnen op echt een schimmeldominante bodem. Maar is ook overigens geen bodem die past bij je voedselbos, want die is zo ver doorgeschoten in de successie, zeg maar, dat die echt zwaar schimmeldominant is. Dus niet meer in de buurt zit van een schimmel, of van een, sorry, in een bosrand bodem. Ik dacht even als kleine kanttekening, daar zou je in theorie ook kunnen starten.
Klopt, en die heb ik natuurlijk zelf ook gehad, want ik begon op een bos wat gekapt was en merkte dat mijn bomen ook niet wouden groeien. Maar ook hier dit is een algemene stelregel, dus hoe je dat zou kunnen beoordelen. Maar de uitgangssituatie per perceel verschilt, het kan natuurlijk zo verschillen dat deze algemene regel niet altijd opgaat.
Ja.
Want elk perceel is weer anders, heeft andere omstandigheden. En het kan best zijn dat je bij de ene ook veel langer moet wachten of mogelijk iets zelf nog moet oplossen. Hè, waar we de eerdere aflevering al over gehad hebben. Bijvoorbeeld er is sprake van verdichting of er is sprake van een enorme onbalans omdat je bijvoorbeeld heel veel fosfaat in je bodem hebt. Omdat je op een agrarisch perceel bent begonnen.
Ja.
En dat is natuurlijk na een aantal jaren nog niet opgelost.
Nee.
En dat haal je natuurlijk 1, 2, 3 jaar wat lastiger uit.
Ja, dus we gaan er dan een beetje vanuit dat de basis, zeg maar, op orde is. En met de basis zeggen we dan, hè, dus fysisch en chemisch zeg maar, dat je dat al wel enigszins op orde hebt. En dat je dan gaat aanplanten, zeg maar, met je pioniersboom.
Ja. Moet fysisch en chemisch nog even toegelicht worden?
Ja, misschien. We hebben het volgens mij in een eerdere aflevering inderdaad ook kort benoemd.
Herhaling is beter.
Ja, herhaling is beter. Ja, ja. Dus de fysische eigenschappen van de bodem gaat over zaken als het bodemtextuur, maar ook bodemstructuur. En dus vooral het eigenlijk bijna het tastbare deel van de bodem. Ook de hoogteligging bijvoorbeeld en daarmee de grondwaterstand. Dat zijn zaken die we allemaal in de fysische hoek plaatsen en de chemische hoek. Vorige aflevering veel over gehad. Hè, dus de nutriënten, macronutriënten, micronutriënten. Zijn die op orde, maar ook zaken als pH en organische stof. CEC, dus cation exchange capacity. De mate waarin je bodem nutriënten vast kan houden. Ook daar zit je wel in een bepaalde bandbreedte, of moet je wel in een bepaalde bandbreedte zitten, wil het succesvol kunnen zijn.
Ja, ja zeker. Dus, nou, eigenlijk wat we net al zeiden, hè, dus de uitgangssituatie is heel belangrijk. En Martijn kwam net al eigenlijk al met zijn eigen voorbeeld van zijn eigen perceel, hè, hoe die begonnen is in een bosomgeving. Ja. Nou, wij zijn zelf hier op een stuk begonnen waar paden hebben gestaan. En daarin hebben we gewoon alles moeten openhalen, omdat de drainage was een worteldoek, waardoor we eigenlijk ook effectief op nul begonnen. En we echt wel het eerste jaar vooral bezig zijn geweest met groenbemesters, wortels de grond in, pioniersbomen erin en daarna pas starten met je noten- en fruitbomen. En heel recent zijn we nog geweest bij een voorbeeld van iemand die ook paarden heeft gehad, maar dat het echt zo extreem verdicht is. Die had zijn pioniersbomen er dus al ingezet. En daarvan is het advies ook echt, haal ze er maar uit en je moet echt eerst iets doen aan deze extreme verdichting.
Ja.
Want zelfs de pioniersbomen gaan je dood in een hele korte tijd.
Dat was
tijd.
De opmerking die ik zei, als je ziet dat de pioniersbomen hard gaan groeien.
Precies.
En nog mooier als er dan ook nog meer bomen in één keer vanzelf op gaan komen op je perceel. Nou, dat zijn vaak wel indicatoren dat het goed zit.
Ja.
Er is ook nog een hele andere leer, een beetje kip of ei verhaal. Want hier kijken we natuurlijk naar de ontwikkeling van de bodem. En kijken we in de successie dan van wanneer is het nou tijd. Als je het over successie hebt, dan heb je drie fases. Je hebt de pioniersfase, daarom ook de naam pioniersbomen. Dan heb je de midsuccessiefase, dat zijn alle bessen en fruitbomen. En dan de eindsuccessiefase zijn de notenbomen. En dan kijken we eigenlijk naar de bodem en wat daarop vanzelf gaat groeien. Of het tijd is voor de volgende fase. Er zijn natuurlijk ook bepaalde scholingen, leergangen die zeggen nee, het kan andersom. Dus niet naar de bodem kijken om het te laten sturen, maar de planten dusdanig aanplanten dat je daarmee de successie in een hogere versnelling zet. Ja. En dat je met planten gaat sturen dat het sneller gaat. En het bekendste voorbeeld daarvan is Syntropic Farm.
Ja, komt Ernst Goetsch weer om de hoek kijken.
Exact, ja. Dus dat zou natuurlijk mogelijk ook een oplossing kunnen zijn om daar iets mee te gaan doen.
Ja, ja, en voor de mensen die het niet kennen, de gedachte van Ernst Goetsch is dat je eigenlijk vanaf het begin af aan alles tegelijk aanplant. Van zelfs tot met groentes aan toe, zeg maar, plant je alles tegelijk aan om zo het systeem op gang te krijgen.
Ja. En een hele dichte concentratie.
Absoluut.
Ja. En dan helpen al die successiefases elkaar. En zou je notenbomen al kunnen plaatsen naast je kropje sla.
Ja.
Die dan gaat groeien. Ja. Omdat die elkaar gaan helpen.
Ja.
Dat is een hele andere manier van denken. Maar het komt wel op neer dat je op die manier door die dichte aanplant ervoor zorgt dat je wel de juiste omstandigheden creëert.
Ja. Ja. Precies. En daarbij wel goed om te noemen, hij doet dit zelf in Brazilië. Dus het vraagt wel wat vertaling nog naar ons Nederlandse klimaat. Of ons misschien wel Nederlands-Belgisch klimaat, waar de mensen ook zitten die luisteren.
Ja.
Om hetzelfde te kunnen doen als hij.
Ja, ja, en voor de meeste mensen die natuurlijk niet willen wachten tot op de pioniersbomen zeg maar heel hard gaan groeien. Of dat die bomen vanzelf al komen. Zie je dat het motto op dit moment is dat er steeds meer pioniersbomen tegelijkertijd worden aangeplant. En dat loopt wel op tot soms 4 tot 5 pioniersbomen per voedselbosboom of struik die mensen aanplanten.
Ja.
Want zie je het als zonnepanelen. Hoe meer van die zonnepanelen je zet, hoe harder, hoe meer suikers er de bodem in worden gepompt en die het bodemleven weer aantrekken.
Ja.
Maar ook die bomen die zijn een soort brug tussen, al eerder genoemd, de bacteriën. die er al zitten en de schimmeltjes die er moeten komen. En dat gaat wel helpen.
Ja.
Alleen, ja, je gaat ze wel een keer weer tegenkomen op het moment dat ze in de weg staan. En vooral bij grotere voedselbosprojecten waar het beheer en de beheersclub minimaal is. Mijn hond die rekt zich uit en die strekt zich.
Dankjewel, Bo.
Die trekt zich niks van de podcast aan. Maar daar zie je dat en dat gebeurt nu ook al in praktijk, dat mensen die een voedselbos van meerdere hectares hebben, die pioniersbomen letterlijk nu wel willen tegenkomen. Van dat ze denken, ze staan echt nu in de weg. En ja. Hoe krijgen ze dat nu weer beheerd op een goede manier weer weg? Want we willen eigenlijk nu beginnen met bessen plukken en de fruitbomen beheren. Dus realiseer je heel goed. Ja, er gaat een punt komen dat je ze misschien minder leuk vindt.
Ja, en dat ze zich eigenlijk dus ook zo snel vermenigvuldigen, bedoel je dat?
Ja. En dat je dus je kostbare tijd die je hebt moet verdelen tussen al die pioniersbomen die er staan en die in de weg beginnen te staan. Versus ik wil gaan oogsten en ik wil mijn reguliere voedselbos kunnen gaan beheren.
Ja.
Dus
ja,
dat is wel een ding om rekening mee te houden.
Nou vroeg Matthijs volgens mij ook nog echt specifiek naar indicatoren, hè? Of niet?
Ja, dus dat was in de eerste vraag of indicatoren of meetbare factoren.
Ja. En dat meetbare, dus we hadden het al even over bacteriën en schimmels. Er zijn een aantal analyses, hè, en dat kan met een microscoop, maar dat zijn ook gewoon analyses die door labs uitgevoerd worden, waarin je een... Laat ik het voorzichtig zijn, maar je krijgt een indicatie over de verhouding tussen de bacteriën en de schimmels in je bodem. En waar je als je denkt houtige soorten naartoe wil, is dat eigenlijk de schimmels de overhand hebben boven de bacteriën. Dus vanaf je moestuin. Een moestuin heeft ongeveer een 1-op-1 verhouding tussen bacteriën en schimmels. En naarmate je verder in de successie gaat, krijg je dat de schimmels in volume in je bodem eigenlijk de overhand hebben. Dus mocht je het echt meetbaar willen maken, en ik zeg het een beetje voorzichtig, want deze tests zijn in de opkomst, denk ik. Hè. Ze worden steeds beter, ze worden steeds betrouwbaarder, maar er is hier, als je kijkt naar de geschiedenis, gewoon niet zo heel veel geld en aandacht naartoe gegaan, waardoor deze tests feitelijk een beetje achterlopen, bijvoorbeeld bij chemische analyses, waar heel veel data is en daardoor de betrouwbaarheid ook gewoon goed is, zie je dat deze tests nog best even een inhaalslagje moeten maken, maar dat gebeurt ook in rap tempo. Maar dat zou echt een meetbare manier zijn om te kijken in welke fase bevindt zich mijn bodem. Mocht je die weg willen bewandelen.
Ja, ik zeg altijd gekscherend, als je nu zo'n test zou doen, dan krijg je de uitkomst. Je hebt bacteriën en die zijn niet zo heel divers. Schimmels nauwelijks en de rest is niet aangetoond.
Ja klopt.
En het wordt pas interessant om het over 4 of 5 jaar nog eens een keer te halen. Omdat we dan veel meer van die testen hebben. En ik denk dat die testen ook met AI-ontwikkelingen veel beter gaan worden. Dat ze veel meer echt ook kunnen detecteren van wat zit er dan in en wat zegt dat over je bodem. Maar ook nu weet je eigenlijk, ik heb bacteriën en nauwelijks schimmels en waarschijnlijk nog niet zo heel veel andere dingen. En pas over een aantal jaren dan kan je echt gaan meten van wat zit er nu in. Als een nulmeting zou het kunnen, maar het levert je eigenlijk nu...
Als je nu start...
Dan is dit ongeveer de uitkomst.
Ja.
Dus eigenlijk wat we ook zeggen is, leer je eigen stukje grond ook gewoon goed kennen. Vertrouw op wat je ziet. Ga observeren. En probeer op basis daarvan ook wat uit. Wat voor je werkt. En hou rekening met wat Martijn net ook zei. Hè? Dus wat zaait er uit? Doen je planten het goed die er al staan? Het is toch niet een eensluitend antwoord dat we kunnen geven. Jammer genoeg niet. Nee. Maar we hopen wel dat we je wat hebben geholpen met de antwoorden die we tot nu toe hebben gegeven. En dan ga ik wel even door naar de tweede vraag ook. Want die sluit eigenlijk al wel een beetje aan bij wat Martijn net ook al half genoemd heeft. Dus dan kunnen we die ook nog even beantwoorden. En de vraag is, zou het verstandig zijn om een voedselbos te starten door het gehele terrein eerst alleen met pioniersbomen te beplanten? Denk hierbij aan zaailingen of een zaadmengsel van verschillende pioniersbomen? Stel dat deze bomen 2 à 3 jaar ongestoord mogen groeien en we pas later andere soorten stapsgewijs toevoegen, zou het dan logisch zijn om pioniersbomen te kappen op de plekken waar we nieuwe soorten willen planten om ruimte en licht te creëren? Mijn gedachte is dat dit een snelle manier kan zijn om de bodem te verbeteren, biomassa te genereren en bescherming tegen de wind en zon te bieden voor de toekomstige aanplant. Op lange termijn zou dit wellicht kunnen leiden tot gezondere planten en een betere oogst, hoewel je pas later oogstbare soorten hebt. Zien jullie eerder voordelen of nadelen bij deze aanpak? Nou, het was weer een lange vraag. Maar het is in ieder geval, de vraag is, als we het stapsgewijs doen, zien wij dan voordelen of nadelen daarin? En het antwoord is, ja, ik denk ook wederom niet helemaal eensluitend, hè? Omdat we ook hier weer moeten aangeven, ja, de beginsituaties zijn op zoveel verschillende plekken zo verschillend, dat we niet, ja, zwart op wit kunnen zeggen, ja, dit is een goede manier of een slechte manier. In de basis is dit, nou, wat wij gedeeltelijk hebben gedaan op ons eigen stuk grond.
Ja.
En zijn we daar eigenlijk heel positief door verrast, moet ik je zeggen. We hebben het wel iets sneller aangeplant dan de 2-3 jaar. Dus we zijn in het tweede jaar wel begonnen al met de eerste fruitbomen. Omdat dat de iets sterkere zijn van de fruitbomen die je kunt aanplanten.
Ja.
Met de nou ja, wat kwetsbaardere planten hebben we nog een jaar langer gewacht.
Ja, klopt.
Dus ja, in die zin zien wij nu ook dat de groei hier op ons stuk grond op de klei heel erg goed heeft uitgepakt. En dat het allemaal echt heel mooi groeit, waar we echt ontzettend blij mee zijn. Maar als de situatie op jouw terrein heel anders is, kan het zomaar zijn dat dit niet direct tot het resultaat leidt wat je zou willen al na 3 jaar.
Nee, het sluit heel erg aan bij waar we het net over hadden. Dus heb je het chemische en fysische gedeelte, zeg maar, goed voor elkaar in je bodem, hoef je niet meer met machines op het land, dan is denk ik de aanplant van beginnen met pioniersboom een hele goede zet.
Ja.
Ja.
En als jij dat kan opbrengen om 2-3 jaar te wachten, en je ziet in die periode ook wat we net zeiden, dat die bomen echt goed gaan groeien en dat het echt al een, ja, een jong bos begint te worden, ja, dan doe je het wel super goed om daarna met je voedselbosbomen en struiken te beginnen. Meer in detail, hè, van moet je ze dan gaan kappen op de plek waar je dat voedselboom wil hebben, hoeft vaak nog niet eens in het begin. Sterker nog, vaak is het voor de noot of de fruitboom veel handiger om direct naast een bestaande els of een bestaande berk geplant te worden. En dan zou je eventueel de lage takken van de els eraf kunnen snoeien, dat je hem opkroont, hè, zoals we dat ook aan de wegen en zo doen met bomen. Zodat het een soort parasolletje creëert voor de jonge fruitbomen en notenbomen. Dat vinden ze heerlijk om lekker in het schaduw van een grotere boom op te groeien. En tegen de tijd dat die takken elkaar beginnen te raken, dat je denkt van nou, maar nu staat hij echt wel in de weg. Ja, dan wordt het tijd om hem op te zagen. Maar ik zou ze in eerste instantie ook nog zo lang mogen proberen om op het land te laten staan.
Ja. Ja. Is het dan meteen nog handig om met soorten rekening te houden? Dus sommige soorten willen niet zo snel weg.
Exact, ja. Nee, heel goede opmerking. Je hebt een hele range. Ja, dan beginnen hier mensen te lachen. Ik weet niet of een cynisch lachje is. We weten allemaal, hè, als je een wilg plant, ja, die komt na 1 keer omzagen gewoon weer terug. En de 2e keer ook en de 3e keer ook. Aan de andere kant van het spectrum heb je ook bomen dat als je die omzaagt, hè, de berk is daar een voorbeeld van, ja, die zaag je om en die is ook gewoon weg.
Ja.
Dus hou heel erg rekening mee met waar, bijvoorbeeld als je in rijen aanplant, dan kan het best wel zijn, stel dat je een productievoedselbos hebt, dat in de rijen waar de voedselbosbomen en struiken moeten komen, plant dan daar heel specifiek de pioniersbomen die na 1 keer omzagen,
precies,
weggaan. Ja. En in de tussenruimte waarvan je denkt, nou, maar daar mogen ze wel wat langer blijven, daar dan de bomen die na een paar keer omzagen nog steeds terugkomen. En daar zit dus verschil in. Ja.
Nou, het is misschien leuk om daar ook nog een keer wat dieper op in te gaan. Wat de verschillende pioniersbomen zijn en wat wij allemaal planten bijvoorbeeld.
Ja, ja. Voordelen, nadelen. Ja, ja, absoluut.
Ik hoorde al wel nog één heel positief ding over de vraag CQ tactiek die is doorgegeven. Namelijk verschillende soorten pioniersbomen, mogelijk zelfs zaaien. Probeer daar ook weer het motto toe te passen, zoveel mogelijk diversiteit.
Ja.
Dus, elke pioniersboom neemt zijn eigen soorten aan bacteriën en schimmels met zich mee. En die velden alleen maar met zwarte elzen, nou, daar word ik wel een beetje moe van, zeg maar.
Ja.
Bij al die voedselbossen die alleen maar denken, oh ja, die zwarte elzen, dat stikstof binden. Nee, probeer altijd te kiezen voor diversiteit.
Zou je het dan ook nog van verschillende kwekers willen, om daar ook nog diversiteit in aan te voeren?
Hoeft niet per se, omdat ze vaak gezaaid worden.
Ja,
dus dan zit er ook al genetische diversiteit in de boom zelf.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou, heel duidelijk. Dit waren in ieder geval de vragen van Matthijs.
Ja.
Ik hoop dat het voor jou, Matthijs, waardevol is geweest. En dat het je wat heeft geholpen. Zo niet, mail dan nog. Ik hoop dat andere mensen er ook wat aan hebben gehad. En dan gaan we nog even door naar een volgende vraag die we op de mail hebben gehad. En daarnaast hebben we ook nog een paar vragen die we sowieso vaker tegenkomen. Dus die zullen we ook nog even behandelen.
Ja.
Deze vraag is van Kai. En Kai die vraagt, jullie geven aan vele projecten te hebben bezocht en voedselbossen te zien die goed, matig of zelfs slecht zijn aangepakt. Zeker in de laatste aflevering gaat het hierover. Hij zelf ook was betrokken geweest bij een project waar hij twijfels over had en waar een van ons ook langs is geweest. Mijn vraag is hoe jullie omgaan met projecten die in de basis niet goed zijn opgebouwd. Ik snap dat je mensen niet wilt ontmoedigen, maar toch wordt er medewerking verleend in de vorm van leveren van plantgoed en dergelijke. Terwijl tegelijkertijd de basis niet perfect is en het resultaat dus misschien wel helemaal niet goed uitpakt. Natuurlijk weet je nooit zeker hoe het project zich ontwikkelt, maar het lijkt me een moeilijk dilemma voor jullie om op projecten te komen waarbij je sterke twijfels hebt, maar waar je ook betaald wordt voor advies en plantgoed. Hoe gaan jullie hiermee om? Nou, ja, ook een mooie vraag.
Absoluut.
En ik voel ook direct het dilemma, hè, dus wat je ook beschrijft. Dus dat, daar kan ik me wel in inleven. Misschien Martijn, wil jij ook over deze starten?
Zeker. Want dit is een dilemma wat ik ken. En het heeft van mij verschillende kanten. Waar het mee begint, heel vaak word ik, zeker de eerste jaren waarin ik dit werk deed, werd ik niet benaderd voor advies, maar werd ik benaderd voor ontwerp. En ik heb bijvoorbeeld projecten gehad waarbij mensen jarenlang bijvoorbeeld met gemeenten in de weer zijn geweest om grond te bemachtigen. En na jarenlang overleg is dat uiteindelijk gelukt. En dan kom je bij in zo'n situatie en dan zie je dat ook de voorwaarden die de gemeente stelt, wat ze wel en vooral niet met de grond mogen doen, ervoor zorgt dat het een heel moeizaam project gaat worden om dan een gezond voedselbos te creëren.
Ja. Maar de mensen zijn in feeststemming.
Zijn jarenlang bezig geweest. Er is al een hele groep vrijwilligers die klaar staat met scheppen om te gaan planten. Ja, dan. En ik word ook ingehuurd om mee te denken met ontwerp. Ja, dan probeer ik daar wel zover ik kan eerlijk over te zijn. Maar is het wel. Vind ik het wel lastig om dan echt serieus te zeggen van ja, dit kan wel eens een heel moeilijk project gaan worden. En wat is dan ook het resultaat? Ja, want op het moment dat het bijvoorbeeld een project is, een voedselbosproject met heel veel vrijwilligers, dan is een van de resultaten, en misschien wel het belangrijkste resultaat, dat mensen daar elke week met elkaar bezig zijn, een goede tijd hebben, planten zien groeien, soms misschien wat minder goed dan ze hadden gehoopt of verwacht, maar daar verschrikkelijk veel van leren en in de natuur lekker bezig zijn.
Ja.
Dus dan is de opbrengst van het voedselbos niet dat die appelboom nou perfect daar staat te functioneren, maar is de opbrengst heel anders.
Ja, het is die gemeenschap die zich daarvoor vormt. Ja,
ja. Ja. Dus in die zin, dan vind ik het wel moeilijk om, en hoeft ook vaak niet, om dan helemaal te zeggen, ja, maar dit is niet oké, dit is niet oké. Daar schiet niemand wat mee op.
Nee.
En dat hoeft ook niet. Op het moment dat ik voor advies word gevraagd, is dat een ander verhaal.
Ja.
Want dan probeer ik, dan ben ik echt eerlijk en zeg ik wat ik ervan vind, maar ook hoe je dat zou kunnen verbeteren en wat moeilijke onderwerpen daarbij zijn. Dus het is heel erg afhankelijk. Voor advies ben ik altijd eerlijk. Maar soms kom je in een traject terecht waarbij je niet voor advies gevraagd wordt, maar gewoon voor andere dingen benaderd wordt. Hè, of het leveren van planten of het maken van een ontwerp. Maar zie je dat het best wel dingen niet oké zijn? Nou, die geef ik dan wel terug. Maar de situaties kunnen er ook naar zijn, wat ik al zei, dat er zoveel factoren meespelen dat ik daar waar het kan dingen teruggeef, maar ook niet. Ik wil niet het hele project om zeep helpen.
Nee.
Kleine kanttekening wel. Ik heb een aantal jaren inderdaad ook planten ingekocht bij kwekers en geleverd. Hè. Dus dan zeggen mensen van, nou, ik wil ontwerp, maar ik vind het heel veel gedoe om al die planten zelf te bestellen. Want ik heb bijvoorbeeld ook niet de ruimte waar ik ze kan opslaan. Of ik vind het heel ingewikkeld, want soms is een plant uitverkocht. En jij, Martijn, weet precies welke plant ik dan moet hebben. Dat doe ik niet meer, om deze reden. Dus ik laat mensen zelf hun planten bestellen. Omdat ik wil niet die verantwoordelijkheid hebben dat de planten zeg maar semi via mij gekomen zijn bij het project. Want de planten komen van een kweker. Ik ben ook geen kweker, maar een hobbykweker. En het is het meest zuivere dat mensen de planten zelf bij de kweker bestellen.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, duidelijk.
Ja,
en voor jullie dan?
Ja, ik denk dat wij daar op een heel vergelijkbare manier mee omgaan. Dus het hangt er inderdaad, wat jij zegt, heel erg vanaf hoe je wordt gevraagd, in welke hoedanigheid ben je daar. Ben je daar voor een presentatie, een training of advies. Ik denk dat daar inderdaad enorme verschillen in zitten. Ik moest wel gelijk denken, ook met de vraag van Kai. Maar je komt ook privé bij mensen, hè? Bij vrienden. En dat ging bij mij gelijk aan met, ja, als je een hamer hebt, is alles een spijker. Hè? Dus ja, dit is toch onze wereld. En ja, je komt bij mensen thuis, je komt ook bij mensen in de achtertuin. Ja. Mensen laten ons heel enthousiast allerlei dingen zien. En soms weet je gewoon aan de voorkant al, ja, dit gaat hem niet worden. Weet je, ergens enthousiast een boom gekocht bij een tuincentrum. En die staat nu op een plek waar hij van zijn leven nooit gelukkig gaat worden.
Ja.
En dan heb je het, ja, dan is hij helemaal lastig. Want dan heb je met vrienden bijvoorbeeld of met familie van doen. En is het soms echt wel zoeken naar, ja, kunnen we hier nu wel of niet iets over zeggen? Denk ik.
Ja, ja, en toch doe ik het wel.
Ja, ja, ja. Over het algemeen proberen we wel eerlijk te zijn.
Ja, ja, ik denk toch dat het beste werkt om eerlijk te zijn. En ja, ik doe het wel. Ja, vind dat ook niet per se heel moeilijk. Het is denk ik ook aan de ander, ja, als er een vraag komt, ja, dan mag je ook een eerlijk antwoord verwachten.
Ja, ja.
Daar ben ik toch altijd wel heel erg van. Ik probeer dat wel netjes in te kleden. Hè? Dus ik probeer niet met een botte bel er doorheen te slaan of zo. En dat hoor ik ook een beetje bij Martijn. Hè? Dus dat, ja, nou ja, ik probeer het altijd wel gewoon ook netjes te brengen, maar toch wel ook te vertellen. En ja, zo sta ik er ook wel in. En het is ook het stukje over, nou ja, de geld voor vragen dan voor zo'n advies. Ja, het is wel ook het werk wat we doen. In het verleden, jij ook en wij ook op andere vlakken best wel wat advies ook gegeven. Bij eerdere opdrachten ook al.
Ja.
En ja, en ik heb ook wel eens vaker gezien, jammer genoeg, dat een advies wat echt, nou ja, voor mijn idee in ieder geval heel gedegen was. Ja, of te veel werk is of niet helemaal in de goede aarde viel of wat dan ook. En dat uiteindelijk toch in een la eindigde. Ja, dat vind ik ontzettend verdrietig. En ik vind het heel spijtig dat ik al mijn tijd en energie erin heb gestopt. Want dat doe ik altijd wel echt met de beste bedoelingen. En dan vind ik het ook nog wel eens lastig om er geld voor te vragen. Hè? Want dat is ook echt wel een dingetje waar ik vooral last van heb. En tegelijkertijd realiseer ik me ook heel goed dat we leven in een wereld waar we gewoon geld met z'n allen nodig hebben. En ja, nou ja, dat we op dit vlak toch echt ook iets te bieden en te brengen hebben. En daar mag ook gewoon tegenoverstaande wij er ook van kunnen leven.
Ja, ja. En ja, je lot als adviseur is altijd wel dat je invloed houdt op bij het advies, zeg maar. Dus als mensen ervoor kiezen om er uiteindelijk niks mee te doen, dan is dat ook zo. Hoeveel tijd je er ook in gestoken hebt.
Ja, ja, en misschien nog ter aanvulling. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel partijen samengewerkt. Met adviezen, ontwerpen, cursussen geven. En afgelopen jaar heb ik bewust de keuze gemaakt om met een aantal partijen niet verder te gaan. Om deze reden. Dus dat er bepaalde dingen wel of niet mogen. Waar ik denk van, ja, maar dan heb je niet de vrijheid om een gezond voedselbos te creëren. En dan kan ik er moreel niet meer achter staan. Dus dat was wel een dilemma voor mij. Want inderdaad, we moeten allemaal de rekening betalen. En iets opgeven betekent dat je daar minder aan kan verdienen. Maar uiteindelijk vind ik het belangrijk om wel een eerlijk verhaal te vertellen. Dat vind ik volgens mij alle drie.
Ja.
Onder andere ook deze podcast daarom.
Precies.
Ja.
Dat het eerlijke verhaal niet altijd makkelijk is, maar uiteindelijk wel het meeste brengt.
Juist.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Eens.
Precies. Ja, we hebben gewoon de goede bedoelingen, denk ik dan maar.
Ja.
Nou ja, ik denk dat we de vraag van Keizer ook in ieder geval beantwoord hebben zoals wij denken.
Op een eerlijke manier, denk ik.
Ja, ja. Op een eerlijke manier.
Ja.
En voor vandaag zit de tijd er ook alweer op. En nou, mocht je toch nog andere vragen hebben, mail ons even naar podcast@bodemenplant.nl. En dan tot de volgende keer weer.
Yes.
Oké.